Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En wij zingen van Psalm 84 het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in Psalm 84 vers 1. De schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk, het vijfde tot en met het 25e vers. Ik noem u Lucas 1, vers 5 tot en met 25. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron en haar naam Elisabeth. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ten ure van het reukoffer. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hen ziende werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verder op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriel die voor God staat, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En ze bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht, en zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn smaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. In gemeenschap met Gods kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen daarop van Psalm 99 het 8e vers: geef dan eeuwig eer, onze God en Heer klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont. Psalm 99, vers 8. En ieder spreken in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Getrouwe en ontfermende Heere, aan de avond van deze dag zijn wij door u samengeroepen en samengebracht als gemeente onder het geklank van uw eeuwig blijvend woord. En nu hebben we deze dienst mogen beginnen met het zingen van Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere, der lege schare God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Dat is een psalm waarin de oud-testamentische zanger zijn verlangen naar het heiligdom op de Sion mocht vertolken. En we horen het in meer psalmen en we treffen het als een gouden draad door het hele Oude Testament aan, dat er een hunkering was bij allen die u vreesden om voor u te verschijnen in het heiligdom in Sion. Want daar vond de dienst der verzoening plaats, daar werden de offerdieren geslacht en daar vloeide het bloed. En als we nu bedenken dat wij gemeente van het Nieuwe Testament zijn, op een plaats bijeengebracht waar geen offers meer geslacht worden, maar waar we mogen horen van dat grote offer dat door u, o Zoon van God, eenmaal gebracht is. O, wat moet er dan bij ons nog veel krachtiger verlangen en hartelijker begeerte zijn om u te ontmoeten, nu gij tot ons komt in het kleed van uw woord en door de bediening van uw Heilige Geest. Heren, wij danken u voor het voorrecht dat u geeft en we bidden u dat er bij ons ook mogen zijn die brandende genegenheden om u voor of niet alleen in te treden, maar ook om de boodschap te mogen horen, de adventsboodschap op deze laatste zondag voor het kerstfeest. Heren, uw trouw is groot, dat we hier bijeen kunnen zijn. En dat we dat geklang, die adventsklokken mogen horen luiden deze weken. En dat wij het mogen horen nu en ook straks op het kerstfeest. Dat er bij u de Heren vredesgedachten zijn. En dat gij door de innerlijke bewegingen van uw barmhartigheid verlossing teweeggebracht hebt in de Heer Jezus Christus. Dat is het heil dat gij doet verkondigen, ook in het midden van de gemeente. En Heren, wat zou het nou een voorrecht zijn als we daar ook geopende harten voor mogen hebben of alsnog mogen ontvangen. Want van nature zijn onze harten gesloten voor u. En voor u spreken, dan horen wij het. En toch, dan gaat het in werkelijkheid langs ons heen. Dan raakt het ons hart niet en dan vernieuwt het ons leven niet. En dat is niet omdat er enig gebrek in uw woord zou zijn, maar omdat er zoveel gebrek is in ons. Ja, omdat wij van nature geestelijk dood zijn. Maar Heren, al is daar dan van onze kant uit geen oplossing voor, bij u vandaan toch wel. U hebt het toch beloofd dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. O, wilt u dit wonder werken ook in het midden van de gemeente hier? Wilt u de bediening van uw woord ook van vandaag, ook van vanavond ervoor gebruiken? Opdat zondaren, volwassenen en ook jongeren zich voor u leren buigen, arm in zichzelf en verlegen om de genadeschatten die bij u de Heere te vinden zijn. Maar wilt gij uw kinderen ook verder onderwijzen op de weg van het leven, dat zij toch dicht bij u mogen leven en dat het geloof ook beoefend mag worden. Dat is toch als een voortgaande zaak bedoeld. En we zeggen wel eens tegen elkaar dat stilstand achteruitgang is. En dat is zeker in geestelijk opzicht het geval. Daarom bidden wij van u dat er mag zijn een opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat u, o Heer Jezus, gezien mag worden met het oog des geloofs. Zoals gij ook eenmaal zijt afgedaald op deze wereld. Eenmaal als een kind, klein en teer. En tegelijk toch ook als die held bij wie verlossing besteld is. Verlossing voor zondige mensen. O, dat is een wonder dat u dat gedaan hebt. Maar dat is ook voortdurend een reden tot verwondering en tot aanbidding bij allen die u kennen. O, wilt u zelf dat geloofsleven in stand houden? ogen en hart te openen voor die koning die gekomen is en die naar het getuigenis van de psalmdichter schoner is dan de mensenkinderen en op wiens lippen genade is uitgestort. Heere, zegen ons dan. Ga nog door de rijen heen met de bediening van uw Heilige Geest. En geef dat er geestelijk voedsel in uw huis mag zijn. Ook al is het misschien beschamend voedsel, ontdekkende boodschap. Laat het door ons verstaan worden, maar ook naar de bemoedigende en troostrijke zijde. Opdat uw woord in zijn veelzijdigheid mag worden uitgestald. Opdat wij tot u mogen worden uitgelokt. En opdat wij zo uw zegen mogen ervaren. Een persoonlijke zegen die in verband staat met onze persoonlijke situatie. En in verband met de gesteldheid van onze ziel. Uw werk, o Heere, dat is toch altijd persoonlijk toegespitst. Laten we dat ondervinden in het midden van de gemeente. Want daar wilt u werken. Daar hebt u zich toch aan verbonden. Dat gij uw geest wilt verbinden aan de bediening van uw woord. Wilt u dat ook vanavond betonen? En wilt u ons zo verblijden door uw daden? Wil uw dienaar bekwamen en sterken om de boodschap uit te brengen zoals u dat vraagt? Wilt gij gedenken aan de dienaar van deze gemeente die vandaag niet kon voorgaan door ziekte? Heere, wilt u geven dat er een gunstige ontwikkeling mag zijn, opdat hij naar het verlangen van zijn hart op de eerste kerstdag weer kan voorgaan? We worden ook als dienaren er telkens aan herinnerd dat wij in onszelf zwakke en broze mensen zijn. Geef dat dat besef ons maar diep voor u doet buigen in afhankelijkheid van u en met de bede dat u het in alle dingen zo wilt maken dat uw dienaren zich verwonderen mogen en velen met hen. Heere, wij bidden u voor de voortgang van uw evangelie op deze wereld. Laat ook Israël horen van Immanuel, van de Heere Jezus Christus die gekomen is, opdat er ook uit dat volk verloren mensen behouden zouden worden, mensen die hun pretenties voor u verliezen en bij wie het hoge woord eruit komt, gena, o God, gena alleen. Gij zijt toch ook gekomen voor hen de beminden om der vaderen wil. O, wilt u ook daar de kracht van uw woord doen kennen. Zegen het werk op de zendingsterreinen en in jonge kerken. Dat ook daar uw gemeente gebouwd mag worden. Dat pas bekeerden gesterkt mogen worden door u. Ze hebben soms met vragen te maken en met strijd die wij in die vorm niet kennen. Wilt u hen standvastig doen zijn en laat er een oprechte keuze zijn om u te volgen en u te dienen. En laat uw werk zo openbaar komen over het rond der wereld. We bidden u voor alle evangelisatiearbeid. En dan denken we toch wel heel in het bijzonder aan de evangelisatieactie die aanstaande dinsdag, betrekkelijk kort voor het kerstfeest, hier in Middelharnis gehouden zal worden in interkerkelijke samenwerking. Heren, wij bidden van u dat dat eenvoudige werk in trouw en met liefde verricht mag worden en dat het een middel in uw hand mag zijn om mensen die van uw woord en dienst afgedwaald zijn of die er misschien zelfs geen herinnering aan hebben, te brengen tot u, te trekken door de kracht van uw geest. Heren, in dat opzicht is het toch niets voor u te wonderlijk. U wilt juist die eenvoudige middelen gebruiken tot verheerlijking van uw naam en tot de komst van uw koninkrijk. O, wilt u dat ook hier doen en laten allen die deze arbeid verrichten het ook hartelijk en met liefde mogen doen, biddend mogen doen en het alles van u mogen verwachten. Heren, wij bidden u dat u gedenken wilt aan alles wat op uw zegen hoopt en wacht. Zegen het werk in de zorgsector. Zegen doktoren. Het werk moet voor een gedeelte ook op zondagen doorgaan. Wilt u die arbeid telkens weer gebruiken tot welzijn van medemensen. En geef dat ook daar de normen van uw wet gehanteerd mogen worden. Wij bidden u, trouwe Heere, voor ons volk en voor ons vaderland. Zegen en sterk alle die over ons gesteld zijn. U wil ons terugbrengen tot u, tot de gehoorzaamheid aan uw woord. Dat is toch de enige weg waarin zegen verwacht mag worden. Wilt gij dan gedenken aan alle die op vooruitgeschoven posten staan? En wilt gij in ontferming aan ons vaderland denken? Zegen ook onze vorstin en bekwaam haar tot haar hoge taak. Wij bidden u, trouwe Heere, dat u uw zegen wilt geven aan de wereld waarin we staan. Een wereld waarin zoveel aan de orde is. Een wereld waar ook oorlogsdreigingen zijn. U weet ook wat er in de achter ons liggende week in Irak gepasseerd is. Heren, wij bidden van u dat op deze wijze voorkomen mag worden dat dit land zijn agressie gaat botvieren, op welke wijze ook. U weet van dreigingen die er zijn. Wij bidden u, trouwe God, dat het verder zonder geweld zou mogen kunnen. En dat ook in deze dingen openbaar mag komen dat u als de almachtige God ook ontwikkelingen verhindert die verschrikkelijk zouden zijn. Heren, we weten het uit uw woord, dat kan niet altijd. Er zullen ook oordelen over de wereld gaan, vooral in het boek Openbaring lezen we daarvan. Maar we mogen het ook uit uw woord weten, dat wij van u mogen vragen, dat gij in uw toorn aan uw ontferming wilt gedenken. En daar bidden wij u ook in deze ogenblikken om. En wij smeken u dat wij toch bovenal een adventsgemeente mogen zijn. Ook in die zin dat wij uitzien naar uw tweede komst, o Heer Jezus Christus. Geen komst meer in diepe vernedering, maar een komst in heerlijkheid en glorie op de wolken des hemels. O, wat is het dan belangrijk, noodzakelijk, dat we in dit leven voor en toebereid worden op de ontmoeting met u. Maar daar mogen we u dan toch ook om vragen, dat gij uw werk bij ons wilt doen. Dat gij een ieder van ons wilt nemen zoals hij of zij is. Maar ook in uw handen zo wilt maken zoals gij ons hebben wilt. Hoor ons naar de rijkdom van uw genade. En verblijd ons door uw daden, niet om ons, alleen om uw lieve zoons, om Christus wil. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking van Psalm 141, het eerste, tweede en derde vers. Kroep, Heere, in angst tot u gevloden, ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En wat er verder volgt in het tweede en derde vers. Ik noem u Psalm 141, vers 1, 2 en 3. Intussen vindt ook de gelegenheid, is er ook de gelegenheid om uw gaven uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Het woord is, heren, dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Daarvan een drietal teksten en in alle drie gevallen de eerste helft van de tekst, namelijk vers 13, 18 en 19. In elk van de drie gevallen de eerste helft. Wij lezen in vers 13a. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. 18. En Zacharias zeide tot de engel: waarbij zal ik dat weten? 19a. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriël die voor God sta. Na het amen van de preek zingen wij de lofzang van Zacharias, vers 2. Geliefde gemeente, in de adventsweken luisteren wij in de kerk dikwijls naar het Oude Testament. Want heel het Oude Testament richt zich op de komst van het heil in de beloofde Messias. Dat klinkt reeds door in het paradijs, waar God de bekende moederbelofte laat horen, de belofte van vijandschap tussen slangenzaad en vrouwenzaad, waarbij het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen, zoals u weet. Een aankondiging van de overwinning van Christus op de Satan. In de boeken van de profeten klinken vele en rijke beloften over de aanstaande verlossing. Bijvoorbeeld wanneer Jesaja jubelt: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En ook wanneer hij spreekt over dat reisje dat zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En zouden nog tal van andere beloften genoemd kunnen worden. In antwoord op de adventsbeloften van de Heere leeft er bij het Godvrezend deel van Israël de adventsverwachting. Zoals bijvoorbeeld in die bede uit Jesaja 64: och dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaam. Er is inderdaad een overvloed van adventstof te vinden in het Oude Testament. En daar zal in de adventsweken ook een dankbaar gebruik van gemaakt worden. Maar ook in het Nieuwe Testament staan verscheidene gedeelten die heel geschikt zijn voor de adventsprediking. Te denken valt vooral aan Lucas 1... waar wij heel wat te horen krijgen over de gebeurtenissen die onmiddellijk aan de komst van de zaligmaker voorafgaan. Daar horen wij immers de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper en de aankondiging van de geboorte van Jezus zelf. We lezen de ontmoeting van Maria en Elisabeth. We horen er de lofzangen van Maria en van Zacharias. En het lijkt me dan ook een goede zaak om op een laatste adventszondag eens naar dit hoofdstuk te luisteren. Dus naar Lucas 1, met name rondom de geboorteaankondiging van Johannes de Doper. En dan speciaal die gedeeltes die ik u voorlas uit vers 13, 18 en 19. Uiteraard in samenhang met heel deze geschiedenis. De hoofdgedachte van de preek luidt: hemelsbezoek aan Zacharias. Wij horen ten eerste een heerlijk godswoord via de engel. Ten tweede een ongelovig antwoord van Zacharias. En ten derde een beschamend weerwoord van de engel. Dus hemelsbezoek aan Zacharias. Een heerlijk godswoord via de engel. Een ongelovig antwoord van Zacharia, een beschamend weerwoord van de engel. Allereerst een heerlijk godswoord via de engel. Het was een hoogtijdag in het leven van Zacharias. Misschien wel de grootste dag in zijn leven. Hij had er zo vaak om gebeden, alleen in de stilte onder vier ogen met God, maar ook samen met zijn vrouw Elisabeth. Elisabeth had met haar man meegeleefd toen hij afscheid van haar nam En toen hij zich vanuit hun woonplaats in het Judese bergland naar Jeruzalem begaf. Ze heeft hem nagekeken en ze heeft allicht gedacht. Hij wordt al oud, mijn man, net als ikzelf. Als het nu eindelijk eens zover mag zijn. En nu, toch nog onverwachts, heeft Zacharias zijn wens verkregen. U zult vragen, wat is er dan gebeurd vandaag? Zacharias is priester. Tweemaal per jaar doet hij een week lang dienst in de tempel in Jeruzalem. Er zijn zoveel priesters in Israël dat ze onmogelijk allemaal tegelijk werkzaam kunnen zijn in het heiligdom. En dan zouden ze elkaar maar voor de voeten lopen. En daarom is er een rooster gemaakt met een indeling in 24 groepen die elkaar afwisselen. Het is altijd weer een feest voor Zacharias wanneer zijn groep aan de beurt is. Hij is een bejaard man. Hij is gelukkig getrouwd met Elisabeth, die ook uit een priesterlijk geslacht stamt en, wat het allerbelangrijkste is, die samen met haar man de Heere vreest. Het staat zo mooi in het zesde vers. Zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. Toch wel een prachtige zaak, een rijke zegen om zo samen de oude dag te beleven. En dan gaat de belofte van Psalm 92 in vervulling. In hun grijze dagen is hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. En wat hebben ze in hun levensavond op aarde nog te verlangen? Nou, toch nog wel wat. Er leven een drietal begeerten in het hart van Zacharias en ook in het hart van Elisabeth. Het diepste verlangen gaat uit naar de komst van de Messias, de beloofde verlosser. Het wachten op hem duurde al zo lang. Velen verwachten hem al lang niet meer. Zacharias en Elisabeth wel. Zij wachten op de Heere meer dan de wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Het tweede verlangen in het leven van die mensen was dit, dat zij de kinderzegen zo hartelijk begeerden. O, wat hadden zij graag vader en moeder willen worden. Maar hun vorig gebed is niet verhoord. Elisabeth bleef onvruchtbaar. Nu waren ze op een leeftijd dat ze allang grootouders hadden kunnen zijn. Blijkbaar had de Allerhoogste dit voorrecht voor hen niet weggelegd. Geen kinderstemmetjes in hun huis. Een zware schaduw over hun leven. Kinderloosheid werd vroeger in Israël als een smart, maar ook als een smaad en schande ervaren. En men zag er iets in van een straf. Maar dan nu nog dat derde verlangen. Dat hing onmiddellijk samen met Zacharias' priesterschap. Het hoogtepunt van de ambtelijke loopbaan van de priester was dat hij met het reukwerk mocht ingaan in het heilige, om dat neer te leggen op het reukofferaltaar en om daarna de priesterlijke voorbeden te doen voor het volk. Dit viel een priester hooguit één keer in zijn leven te beurt. Sommigen kwamen er nooit aan toe, eenvoudig doordat ze nooit door het lot werden aangewezen. En Zacharias op zijn oude dag meende dat het er voor hem niet meer van komen zou. Wat moet er toen door hem heen gegaan zijn? Toen na een gespannen stilte ineens zijn naam werd afgeroepen. Zacharias. Hij was aangewezen door het heilig lot, ten diepste aangewezen door God zelf, om het reukwerk te brengen in het heilige. Omstreeks 3:00 in de middag is het nu. De tijd voor het avondoffer. In de voorhof zal op het grote brandofferaltaar een offerdier in vlammen opgaan. En daarna gaan drie priesters het heilige binnen, terwijl de ogen van allen op hen gevestigd zijn. En dan klinkt er een schel en op dat geluid buigt al het volk in de voorhof zich neer in gebed. Op datzelfde tijdstip houden ook thuis de Godvrezende hun gebedstijd. Ook Elisabeth heeft dan haar knieën gebogen en ze is met haar gedachten bij datgene wat er in het heiligdom gebeurt. Het is daar schemerdonker. Alle heilige voorwerpen spreken van Christus. De zevenarmige kandelaar, de tafel met de toonbroden, het gouden reukofferaltaar. Achter het gordijn, waarop de gerubs geborduurd zijn, bevindt zich het heilige der heiligen. En vlak daarvoor houden de priesters halt. Eén treedt naar voren en verwijdert de sintels en het as van het reukofferaltaar, buigt en gaat heen. Nummer twee legt gloeiend hete kolen genomen van het brandofferaltaar op het reukofferaltaar neer, buigt en gaat ook heen. En nu is er nog maar één man in het heiligdom, Zacharias. Zacharias treedt toe en hij strooit de wierookkorrels op het altaar. Onmiddellijk wordt heel het heiligdom van de geur vervuld. En u weet het wel, de wierook is een symbool van het gebed. Zo hebben wij het zo even ook gezongen. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Zacharias kniel nu in aanbidding bij het altaar neer, terwijl de rook en de reuk van het offer omhoog stijgen, stijgt zijn gebed als het ware mee, zijn gebed voor het volk. De noden van heel het volk draagt hij aan de Here op. Zo is hij een afschaduwing van de hemelse voorbidder Christus, om wiens komst hij ook in deze ogenblikken heeft gesmeekt. Zacharias wil maar een kort gebed doen. Uit eerbied bleef men nooit te lang in het heiligdom. Maar als hij dan wil opstaan, dan is het heiligdom ineens vol van een lichtende hemelse gestalte. Dan lijkt het wel alsof het felle zonlicht volop naar binnen valt. Wat is er? Wat gebeurt er toch? Daar, rechts van het altaar, ziet Zacharias een blinkende gedaante, een engel des Heren. Uit het vervolg van de geschiedenis weten we dat het Gabriël is. Regelrecht is hij uit de hemel gezonden naar Zacharias, terwijl deze de tempeldienst verricht. Wat een indruk maakt deze blinkende hemelbode op Zacharias. Er staat in vers 12 dat hij ontroerde en dat vrees hem beving. Het Griekse woord hier vertaald met ontroerd wil eigenlijk zeggen in verwarring gebracht, ontsteld. Een heilig beven komt er over Zacharias. En welke sterveling zou niet beven bij zo'n nauwe aanraking met hemelslicht en hemelse glorie? Altijd weer valt dat op in de Bijbel, dat mensen, juist ook oprecht gelovige mensen, vrezen en beven als de Heere of een engel des Heeren in hun nabijheid komt. Calvijn schrijft in zijn commentaar bij vers 12 dat het goed en zelfs noodzakelijk is dat Gods dienaren bij zijn verschijning door vrees bevangen worden, opdat zij hun eigen machteloosheid leren gevoelen en aan God de eer geven die hem toekomt. En inderdaad, op deze wijze worden ook Gods dienaren op hun plaats gezet en leren zij het om ootmoedig voor zijn aangezicht te staan. De gelovigen kennen een diepe ontroering en een heilig beven vol ontzag voor de heilige God. Dan is altijd het besef weer levendig. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulke onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion mag bewonen? Wie mag dat? Ik niet, zegt de oprechte, als ik zie op mezelf, dan kan het niet. Als God in het gericht wil treden met me, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ach, hoe zal ik dan ooit voor hem kunnen bestaan? Wie dit niet heeft leren beseffen, die mens kent God niet en die kent zichzelf niet. En dan nu de geschiedenis weer. Dan klinkt het uit de mond van de engel, vreest niet. Zoals telkens in de Bijbel naar voren komt, en zoals bovenal in de kerstnacht het geval is, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Wij behoeven niet te vrezen wanneer God ons genade wil bewijzen. Hij is het die ons in Christus zijn vriendschap biedt, die in onze lage stand ons genadig biedt de hand. O, laten de goddelozen, laten de mensen die God bespotten en die zijn genade verachten, maar vrezen en beven. En laat de naam christenen, bij wie het van buiten allemaal zo mooi lijkt, maar die het Godvrezende hart missen, laten zij maar vrezen en beven. Maar vrees niet wanneer u in uw zonde en ellende tot hem zich ter genezing en om ontferming blijft wenden. De engel spreekt verder tot Zacharias. Een rijke boodschap over een zoon die zij op hun hoge leeftijd zullen ontvangen. Over de naam die dit kind zal dragen, Johanan of Johannes. Dat wil zeggen, de Heere is genadig. Over het feit dat dit kind vanaf het prilste levensbegin met de Heilige Geest vervuld zal zijn tot toerusting van zijn taak. En welke taak is dat dan? Wel, dit kind zal de voorloper en de wegbereider zijn van de komende Messias, van de verlosser die nu spoedig verschijnen zal. En dit wordt allemaal samengevat in de woorden: uw gebed is verhoord. Uw gebed, dat u de laatste tijd niet meer gebeden hebt. Uw gebed dat u achterwege hebt gelaten, omdat verhoring volslagen onmogelijk was geworden. Uw gebed dat u samen met uw vrouw talloze malen hebt opgezonden en dat zo vruchteloos, zo totaal te vergeefs leek te zijn. En toch was het dat niet. De Heere heeft het toch verhoord. Jaren later. Soms worden gebeden verhoord die door ons al jaren gestaakt zijn. Maar ze zijn al die tijd voor de troon van God blijven liggen. Dat kunnen ook gebeden van overledenen zijn. Het gebed van uw gestorven moeder. Of het gebed van uw man die is heengegaan. Hun gebeden zijn niet weg. Die worden bij en door de Heere bewaard. En nog steeds doen die gebeden een beroep op Gods ontferming. En wanneer het God behaagt, dan kan hij erop terugkomen. Het is mogelijk dat de Heere bepaalde gebeden verhoort, terwijl we het zelf niet meer beleven. Het gebed om bekering van onze kinderen of van één van onze kinderen bijvoorbeeld. Of het gebed om een krachtige doorwerking van de Heilige Geest in de gemeente. Uw gebed is verhoord, Zacharias. Nu het menselijkerwijs totaal onmogelijk is geworden, gaat God het doen op zijn tijd en wijze. Zo ging het eenmaal ook bij Abraham en Sarah. U kent de geschiedenis wel. Beiden waren ze op zeer hoge leeftijd gekomen toen Isaac geboren werd. Weet u, gemeente, wat uit dit alles zo duidelijk blijkt? Dit, dat de Heere een afgesneden zaak op aarde doet, opdat alles wat uit het schepsel is er radicaal buiten zou vallen, en opdat hij zelf alle eer ontvangen zou van zijn eigen werk. Uw gebed is verhoord. Inderdaad, het gebed om de kinderzegen. Maar ook daarachter de schreeuw om het kind. Het gebed dat Zacharias ook ambtelijk gebeden heeft daar bij het reukofferaltaar. De roep om de lang verwachte Messias, de grote zoon van David. Het gebed is verhoord dat begonnen is bij Adam en Eva, toen zij de moederbelofte hadden ontvangen. Het gebed dat door heel het Oude Testament heen gehoord wordt, is nu vervuld. Dat is ten diepste de heerlijke boodschap die Gabriël mag brengen als een voorspel op de engelenzang van de kerstnacht. Uw gebed is verhoord. Een heerlijk Godswoord. God maakt het advent en baant de weg naar kerst. Juist wanneer het holst van de nacht is aangebroken. Wanneer in Israël de stem van de profetie al eeuwenlang heeft gezwegen. Wanneer de hoge priester in Israël corrupt is, een stroomman van de Romeinse bezetter. Wanneer er op de troon allang niet meer een nakomeling van David zit, maar die sluwe en gehate Herodes en Edomiet ziet, dan is het voor de Heere tijd dat hij werkt. Zo zal straks ook de dag des Heren aanbreken, de dag van Christus wederkomst, als een dief in de nacht. Wanneer wij zouden denken, het is vrede en zonder gevaar. Maar als ik het nou over dat verrassende heb van Gods werken, zo komt de Heere vandaar ook in uw leven of in het jouwe, wanneer u in de onmogelijkheden zit. Juist daar, in die doodsituatie, wil de Heere zo machtig en zo heerlijk zijn heil openbaren. Dat is nou zo wonderlijk, dat is zo aanbiddelijk in God. Juist daar, waar u bij de brokken en de puinhopen zit, van zoveel zonde in uw leven die u betreuren moet. En waarbij u uw schuld erkent, die de Heere tot straf beweegt. O, daar laat de Heere het horen. Uw gebed is verhoord. Ja, dat gebed, o God, wees mij de zondaar genadig. Het is verhoord. Dat is het wonder. Dat de Heere juist zulke mensen opzoekt in al hun duisternis. En dat hij de boodschap van het licht doet brengen. Meer nog, dat hij met dat licht ook gaat schijnen in uw ziel. Zodat er licht mag komen waar tot op dat ogenblik nog zoveel duisternis was. De Heere is ook daarin zo verrassend God. Dat was onze eerste gedachte. Een heerlijk Godswoord via de engel. Wij haasten ons naar onze tweede gedachte. Een ongelovig antwoord van Zacharias. De engel heeft de evangelieverkondiging over Zacharias hoofd uitgestort. We kunnen wel zeggen als een verkwikkende regenbui op een dorstig land. Met vreugde heeft de hemelbode die belangrijke en ook blijde taak verricht. Nu zal die oude vrome priester toch zeker wel in verwondering en in aanbidding voor die engel neervallen. Uiteraard bedoel ik aanbidding van de Heere voor het oog van zijn gezant. Zacharia zal het nu toch zeker niet op kunnen van vreugde en van blijdschap. Ach gemeente, we weten het, we hebben het ook gelezen. De reactie is heel anders. Die reactie is zeer bedroevend voor de engel en dat is natuurlijk ook al verdrietig. Maar er is één ding dat is nog veel erger. Die reactie is zeer beledigend, zeer grievend voor de Heer. De reactie van Zacharias is een ongeloofsreactie. Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. En u moet er goed op letten. Zacharias vraagt hier niet om een teken tot ondersteuning van het geloof. Dat mag wel. Wij komen het in de Bijbel wel tegen. Bijvoorbeeld bij Gideon, die twee keer om een teken vroeg en het ook kreeg. En bij Hiskia die zei, wat zal het teken zijn dat ik ten huize van de Heere mijn God zal opgaan. En in diezelfde lijn staat ook Maria, wanneer zij aan de engel de vraag stelt, Hoe zal dat geschieden, daar ik geen man beken? Nogmaals, in deze gevallen gaat het om een teken dat bedoeld is om het geloof te ondersteunen. En dat is niet ongeoorloofd. Dat is trouwens ook de zin van de sacramenten, van de heilige doop en van het heilig avondmaal. Dat zijn tekenen om het zwakke en aangevochten geloof te stutten. Maar Zacharias in het Adventsevangelie doet hetzelfde als Thomas in het Paasevangelie. Hij stelt het teken als een voorwaarde voor het geloof. Ja, ik heb nog meer water hoor. Ik sta er nog in. Dank u wel. Goed, wij mogen verder gaan. En we luisteren naar die vraag. Waarbij zal ik dat weten? Ach, die vraag van Zacharias. En die wordt door u misschien ook wel herkend. Het is een vraag die ons kan bezighouden wanneer het gaat over onze zaligheid. Over onze vrede met God. En dan zeggen we bij onszelf, het staat wel zwart op wit in Gods woord. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dat wie tot hem komt, geenszins zal worden uitgeworpen. Maar waarbij zal ik het weten, dat dit bloed ook voor mij vergoten is? Waaraan zal ik het weten? Dat het goed staat tussen God en mijn ziel. Ik ben het zo gauw weer kwijt. En kan het dan wel echt uit God zijn in mijn leven? Hoe weet ik dat ik goed zal aankomen wanneer ik straks geroepen word om de doodsrivier over te steken? Hoe weet ik? En zo vragen wij op zoek naar echte zekerheid. Ja, maar zegt u, is die vraag dan zo verkeerd? We mogen onszelf toch niet bedriegen voor de eeuwigheid. Het zal toch zeker ontzaglijk zijn om met een ingebeelde hemel voor eeuwig verloren te gaan. Deze gevaarlijke mogelijkheid bestaat toch in werkelijkheid. Dat is toch maar niet een bedenksel van mensen, maar dat is een gevaar waarvoor het woord van God zelf ons waarschuwt. Nu dan is het toch zeker zaak om het te weten. En voegt iemand eraan toe, had ik in mijn leven nou maar iets waardoor ik zou weten dat het toch geen inbeelding van mezelf is. Soms hoor je ouderen dingen vertellen. Een bekeerde tante misschien, een diep ingeleide vriend noemt u maar op, en je bent er jaloers op. En je denkt, als ik nou zoiets eens had meegemaakt, dan zou ik het weten. En zo kunnen mensen soms rondtobben jarenlang. Hoe zit dat dan? Moeten wij het weten? Moeten wij zekerheid hebben van ons eeuwig heil? Jazeker, de schrift spreekt niet anders. Dat is inderdaad dringend nodig. Denk aan wat de apostel Petrus onder de inspiratie van de Heilige Geest schrijft. Maar broeders, benaastigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Maar, en dat is nu het punt waar het me op dit moment om gaat en waar wij vooral op moeten letten. De Heere geeft die zekerheid in geen andere weg dan die van het geloof. En het geloof, dat is eigen aan het geloof, dat verlaat zich onvoorwaardelijk op het spreken van God. Nee, niet de gelovigen, daar komen we straks wel achter. Maar het geloof, wanneer dat werkzaam is, dat verlaat zich onvoorwaardelijk, restloos op wat de Heere zegt. Het geloof dat stelt geen voorwaarden, maar dat houdt, naar die bekende uitdrukking, dat houdt God voor een betrouwbaar man. Helaas reageert Zacharias in ongelovigheid. Het leeft in zijn hart als ik geen bijzonder teken ontvang. dan zal ik beslist niet geloven. Want, nou ja, u weet het wel, dan komt hij met de redeneringen van het verstand en met allerlei menselijke onmogelijkheden. Dan kijkt hij alleen nog maar naar het schepsel. En dan horen we dat hij tot tweemaal toe ik zegt. En dat hij eenmaal zegt mijn vrouw, maar God noemt hij niet meer. Ja, dat kan het ook niet. Binnen dat cirkeltje van menselijke onmogelijkheden is geen opening meer te vinden. Daar heerst de onvruchtbaarheid, de verstorvenheid, de dood. Zacharias zit vol met de verdenkingen van het ongeloof. Wat hij hier uitspreekt, zou hem door de duivel gedicteerd kunnen zijn. Is het wel waar wat God gezegd heeft? U weet wel die oude ongeloofsvraag uit het paradijs. Wat is dat ongeloof toch een kwalijk iets? Het ongeloof valt altijd weer God in de reden met zijn jama's. Het spreekt hem tegen en het houdt hem voor onwaarachtig en leugenachtig. Het ongeloof wil de Heere meten naar menselijke mogelijkheden. Hoe kan dat nu bij Zacharias? Een man als hij is van wie we zulke treffende dingen gelezen hebben. Een oprecht kind des Heere. Een man die bovendien vergrijsd is in de dienst des Heere. Hoe kan dat? Bij deze priester, een bidder, wiens gebeden op Gods rol geschreven staan en wie stralen in Gods fles bewaard zijn. O zeker, er lag een levende en gegronde hoop in zijn hart. Maar een gelovige is nog niet altijd een gelovende. Ik bedoel dit. Een gelovige heeft het geloof niet altijd in de beoefening. Een gelovige kan uit zichzelf geen grammetje geloof opbrengen, gemeente. Laten we deze dingen toch eerlijk stellen en eerlijk onder ogen zien. Maar dan niet alsof het iets is om trots op te zijn. Laten wij het wel erkennen als schuld. Hebt u daar nou wel eens last van in uw geestelijke worstelingen? Dat u te klein denkt van God. Wat kunnen we vaak meer naar de omstandigheden kijken dan dat we zien op zijn almacht. Of we bidden om licht. Maar als het licht ons van Gods wegen verkondigd wordt met klem en aandrang, dan schudden wij net als Zacharias eigenlijk ons hoofd. Wat staan wij? En dan bedoel ik mensen die in beginsel de levensband met de Heere kennen. Wat staan wij tegenover een maximum aan belofte? Dikwijls met een minimum aan geloof of met minder dan een minimum. Het mag ons hierbij treffen dat Zacharias op één punt wankelt, namelijk op het punt dat God hem nu nog een zoon zal geven. En zo geeft de Heer bij de belofte van eeuwige zaligheid en van de vergeving van al onze zonden, ons tal van beloften voor dit en voor het toekomende leven. Dat zijn beloften van vaderlijke zorg, beloften van hulp en heil in ons gebrek. Maar als de nood aan de man komt, als het lijden zich aandient, als de beproevingen op onze weg komen, dan blijkt zo vaak dat het geloof op dat moment ontbreekt, dat het althans in zijn functionering stagneert, wat tot onze schande en schaamte gezegd moet worden, o gemeente, wat valt dat adventsvolk dan toch tegen? En we moeten het met verdriet zeggen, maar beleef de Heere dan eigenlijk niet weinig vreugde van zijn kinderen. Zacharias aanvaarde de boodschap van de engel zomaar niet, want dat kan toch niet. Dat is toch te mooi om waar te kunnen zijn. Gemeente, ik dacht hier bij de voorbereiding onwillekeurig aan die passage uit het avondmaalsformulier, waar staat dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat had Zacharias blijkbaar ook niet. En we zullen maar geen stenen werpen in zijn richting. Het zou denk ik van weinig zelfkennis getuigen. Wanneer wij in beginsel de Heere hebben leren vrezen, dan is er nog zoveel dat niet klopt. Dan moeten wij met met verootmoediging en met schaamte onszelf zo dikwijls herkennen in die ongeloofsreactie van Zacharias. En anderzijds zit er iets bemoedigends in dat dit zo eerlijk en openlijk in Gods woord vermeld wordt. God schrijft Zacharias niet af vanwege het ongeloof. En hij schrijft ook nu die mensen die worstelen om licht in hun leven. En die worstelen om die zekerheid, hij schrijft ze niet af. Ook al hebben ze zo dikwijls te kampen met dat de kop opstekende ongeloof. En met die twijfelzucht. Maar anderzijds wordt het ongeloof, ook dat overgebleven ongeloof in de harten van Gods kinderen, niet in bescherming genomen. Het wordt op geen enkele manier vergoed, maar als een zware zonde aan de kaak gesteld. En dat blijkt wel in het derde punt dat onze aandacht vraagt, namelijk een beschamend weerwoord van de engel. Wij horen in de versen 19 en 20 de verontwaardiging doorklinken in de woorden van de engel. Hij bestraft de oude priester. Weet u wel wie u voor zich hebt? Ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht staat. Gabriël, een van de voornaamste engelen. Hij staat bekend als de engel van de genade. En hij is de boodschapper van het heil in de eindtijd. Zijn naam wil zeggen sterke man van God, held Gods. Maar het gaat vooral om dit punt, dat Gabriël voor God staat. Hij is een gezant van God de Allerhoogste en hij spreekt met goddelijke volmacht. En u weet wel, wanneer een officiële gezant wordt beledigd, dan wordt daarmee zijn zender beledigd. De woorden van Gabriël klinken met goddelijke autoriteit. Zo is hij gezonden om aan Zacharias deze dingen te verkondigen, te evangeliseren zoals er letterlijk staat, om u deze zaken als blijmaren bekend te maken. Laten wij als predikers toezien hoe wij spreken. We hebben de boodschap van onze hemelse zender te brengen en we doen dat in zijn volmacht. Laten wij als kerkgangers toezien hoe wij horen. Laten wij het bedenken. Gods woord is de waarheid. Wij hebben net zo min als Zacharias ook maar enig recht om aan de boodschap van de Heere te twijfelen. In de prediking worden wij voor het aangezicht van God geplaatst. En dat brengt ons bij het luisteren in een geweldige hoogspanning. Het is immers mogelijk dat wij ons een oordeel horen aan het woord van God. En dan moet ik dat even duidelijk onderscheiden. Ik heb het hier nu over een oordeel. Het is inderdaad waar dat wij ons ook het oordeel kunnen horen aan het woord van God. Wanneer we dat woord telkens horen en het raakt ons hart niet en we worden nog harder als steen en we leven onbekeerd voort en we sterven onbekeerd, dan is het waar. Dan hebben wij ons het oordeel gehoord. Niet omdat het woord door de Heere niet gemeend zou zijn, maar omdat we tegen zijn roepstemmen in ons hart hard gemaakt hebben, dan horen wij ons het oordeel. Maar we kunnen ons ook, dat breng ik hier naar voren, een oordeel horen aan het woord van God. Dat kan ook bij een kind van de Heere gebeuren. En Zacharias heeft het aan de lijve ondervonden. Hij wordt gestraft met stomheid. Want hij heeft het woord van de Heere niet geloofd. Het is opvallend. Het is een straf die precies bij de misdaad past. God zelf zal de mond van Zacharias sluiten, omdat Zacharias in ongeloof de mond van God zoekt te sluiten. En wat wonderlijk, zo krijgt Zacharias inderdaad het teken waarom hij gevraagd had. Alleen, het is een bestraffend teken. Het teken is tegelijk tucht. Gods tucht voor zijn dwaze kind. In ieder geval zal Zacharias op deze wijze voorlopig geen ongelovige vragen meer kunnen stellen. Overigens, gemeente, Het geldt ook hier. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Het is een wonder van genade dat God in zijn majesteit Zacharias niet verteerd heeft. Het is een straf, jawel. Maar dan toch zo dat er ook nog een bepaalde zegen in verborgen ligt. Er zal de eerste tijd een grote stilte om Zacharias heen zijn. Een stilte waarin hij des te beter al die grote dingen kan overdenken die hij in deze ogenblikken heeft meegemaakt. Zacharias krijgt 9 à 10 maanden de tijd om in al dieper ontdekking en beschaamdheid voor de Heere zich te buigen. Een milde straf is het. En toch geen bagatel. Daarbuiten in de voorhof wacht immers de schare nog. Zij wacht op de zegen die Zacharias zal meegeven in ambtelijke volmacht. Alleen maar, waar blijft die priester lang weg? De mensen beginnen onrustig te worden. O gelukkig, daar komt hij. Nu zullen die bekende woorden uit Numeri 6 klinken. De Heere zegene u en hij behoede u. En wat er verder volgt. Tot verbazing van allen blijft de priester echter stom. De ontzetting staat nog op zijn gezicht te lezen. Er is een vreemde glans in zijn ogen te zien. Hij gebaart herhaaldelijk dat hij niet spreken kan. En misschien dat hij wel naar omhoog wijst. De mensen hebben er een vermoeden van dat Zacharias een hemelsvisioen heeft ontvangen. U kunt dat lezen in vers 22. Maar ze moeten zonder de zegen naar huis. Weet u wat ons hier zo diep kan treffen, gemeente? Dat juist in deze ogenblikken, nu de waarachtige en volkomen priester Jezus Christus vlakbij gekomen is, het falen van alle menselijke priesters blijkt. Zij hebben geen volkomen geloof. Zij zijn als zondige en sterfelijke mensen uiteindelijk onmachtig om te zegen. De oud-testamentische priesterdienst heeft in principe zijn tijd gehad. Er is een nieuwe priester in aantocht, de Heere Jezus Christus. En dan maak ik eventjes een sprong naar het slot van dit evangelie. Lucas besluit zijn boek met die andere priester, de Heere Jezus Christus, die zegenend naar de hemel vaart met doorboorde handen. Zacharias en al zijn collega's moeten plaatsmaken voor hem. Uiteindelijk gaat het om hem. Hij is wel machtig om te zegenen. En daarom moeten wij in ons leven ook bij hem uitkomen. De zegen voor je tijdelijk en voor je geestelijk leven. Jongens en meisjes en de volwassenen niet minder. Die zegen is alleen maar te vinden bij de grote hoge priester van onze belijdenis. Jezus Christus. Luister nog één keer naar wat de engel spreekt. Ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht staat. Mijn woorden, dat zijn Gods woorden, zullen vervuld worden op hun tijd. Het ongeloof van Zacharias, ja, dat is een kwalijke zaak, een foei lelijke zaak. Maar het zal de plannen van God niet in de was sturen. Het heil des Heren zal toch komen. God laat het ondanks alles toch doorgaan. Wat hij beloofd heeft, zal op zijn tijd tot stand komen op een heerlijke wijze. Dat is toch wel een beschamend weerwoord op de ongeloofsreactie van Zacharias. Maar het geeft Zacharias toch ook een brok geloofsversterking. Dat weerwoord van de engel, dat werpt hem immers te midden van al zijn twijfels terug op die God die niet liegen kan en voor wie niets onmogelijk is. Hier werpt het geloof de ankers uit, in de vaste grond van Gods belofte. Datgene wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God en wordt dan ook werkelijk door God. Deze God, predikt Gabriël, deze God mag ik vanavond naar vermogen prediken aan u en aan jou. Daar is bij hem raad, uitkomst en hulp in alle nood. Ik zeg niet dat het altijd dan gaat overeenkomstig onze wensen, maar dan is de Heer wel een waarmaker van zijn belofte. En gemeente, nu kijk ik tenslotte met u nog eventjes naar de namen uit deze geschiedenis. Die wil ik nog eens even met u op een rijtje zetten en dan zie ik dat het veelzeggende namen zijn. Zacharias betekent de Heere gedenkt. Wat komt dat hier openbaar? Elisabeth betekent mijn God is trouw. En ook dat blijkt hier. De trouw van de Heere schittert rijk. Gabriel, mijn God kan alles. We zien het hier levensgroot gebeuren dat God alles kan. En dan de naam Johannes, de Heere is genadig. Nu gemeente, die genade van de Heere gaat helemaal open in deze geschiedenis. Merkt u wel hoe toepasselijk deze namen juist in de adventsgeschiedenis zijn? Deze namen zijn eigenlijk allemaal uitgestoken vingers naar die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Jezus, zaligmaker van zondaar. O, zoek het dan toch bij hem als zondaar, verwacht het van hem, werp u maar neer voor hem, niet zoals u vindt dat u zou moeten zijn, maar werkelijk werp u neer zoals u in werkelijkheid bent. Buig bij de kribbe en kniel bij het kruis met uw zonde en nood, uw schuld en dood. Hij is een volkomen zaligmaker. Al ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert hij in zijn bloed. En ook over ons ongeloof, dat nog vaak zo'n grote rol kan spelen. Je kunt het alleen maar met pijn in je hart zeggen, dat ongeloof, hij doet er verzoening over. Wanneer wij het als schuld erkennen en ook eerlijk aan hem als schuld beleiden. Hij verbreedt de kracht van zijn Heilige Geest, ook de kracht van het ongeloof, zodat het geloof weer doorbreekt, zodat het geloof weer de overhand krijgt. En waar dat gebeurt, daar worden stomme monden geopend. We zien het straks ook bij Zacharias gebeuren. Dan gaat hij, om zo te zeggen, zijn schade inhalen in zijn lofzang. En dan mogen wij ook met deze Zacharias roepen, God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou van onze hatere breed geweld. Nu blijkt zijn onverwrikbare trouw. Nu toont hij zijn barmhartigheid van ouds de vaderen toegezijd. En dat hij wil gedenken aan het heilverbond. Aan die gestaafde eed die hij wel eer aan Abraham deed. Aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. Amen.
Thank you.
Wij willen samen de Heer danken en bidden. Dankens en dienenswaardig God, u hebt in uw goedheid en trouw ons tot tweemaal toe bijeengeroepen als gemeente in uw huis. En we mogen u ervoor danken dat uw boodschap tot ons kwam. Heren, we hebben het gehoord, wie wij in onszelf zijn van nature vijanden van u en van genade, maar ook na ontvangen genade, wie we dan in onszelf zijn, zwak van moed en klein van krachten, ja, erger nog vol van ongeloof en twijfel. En daarom hebben wij het zo nodig dat u met uw Heilige Geest ons bearbeidt bij aanvang en bij voortgang, opdat wij in verbondenheid aan u mogen leven en opdat wij u voor waarachtig mogen houden in al uw spreken. Heere, verbreed de kracht van het ongeloof en wilt gij heerlijk in ons hart en leven werken en doorwerken tot roem van uw naam. Want het is toch niet het enige dat we gehoord hebben. En dan zou het uiteindelijk de indruk wekken dat het alleen om de mens gaat en om wat de mens wel of niet ervaart. Maar het gaat om uw werk, ook in deze geschiedenis. En dat is het grote wonder dat u door al het menselijke heen uw werk verricht. Ondanks zoveel ontrouw aan menselijke zijde, u hebt heen gewerkt naar de komst van de voorbereider van de Messias, Johannes de Doper, maar ook naar de komst van de Messias zelf, naar de geboorte van de Heer Jezus Christus. In dat licht hebben we ook deze geschiedenis mogen horen. En we bidden u, trouwe God, wil ons met ons hele hart daarbij betrekken. En laten wij uw zegen mogen ontvangen, nu. En ook straks op het kerstfeest, Heren. En eigenlijk iedere dag. Want het kan ook op een willekeurige dag van ons leven kerstfeest zijn. Wanneer u ons uw heilgeheimen openbaart door uw woord en geest. Heren, wil het ons genade geven, wil met ons zijn. Doe de gemeente ook op de kerstdagen trouw zijn. En kon het zijn, laat uw dienaar gesterkt en bekwaamd worden om het ambtswerk te doen waartoe hij geroepen is. Geef hem naar ziel en lichaam wat nodig is. Gedenk ook zijn vrouw. Gedenk de broeders ambtsdragers, heren, sterk hen tot hun taken. En wilt gij in het midden van deze gemeente wonen en werken tot roem van uw naam die heerlijk is. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Psalm 103, vers 5.
Thank you.
Ontvang nu met biddende harten die zegen des Heren, die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.